1 Korinthe hoofdstuk 10, de bekende versen vanaf vers 15, waar staat: als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat het geen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren, en niet goden, en ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren, zijn wij machtiger of sterker dan Hij? Woorden die gesproken worden of geschreven worden aan diegenen die geacht worden verstandigen te zijn, want dat staat in vers 15, als tot verstandigen spreek ik. Hetgeen ons doet vermoeden dat de apostel Paulus er niet van overtuigd is dat hij aan verstandigen schrijft. En dat hoeven wij natuurlijk niet te vermoeden, dat weten wij zeker, om de eenvoudige reden dat dat in de eerste hoofdstukken van deze brief al naar voren gebracht is, waar hij bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 zegt: broeders, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijken, vers 1 is dat, van 1 Korinthe 3, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. En in deze verse spreekt de apostel over de verdeeldheid die er kennelijk is onder de Korintiërs. Verdeeldheid die hem ter oren gekomen is. Dat moet eigenlijk anders zeggen, om het goed te zeggen. Er was hem een brief geschreven, kennelijk, met betrekking tot de omstandigheden in deze gemeente en onder de gelovigen dus in Korinthe. En de apostel haalt dat al aan in de aanhef van deze brief min of meer, in 1 Korinthe 1, vers 10, waar hij, en vers 11 en 12, waar hij zegt dat hem ter oren gekomen is dat er scheuringen zijn in die gemeente, of hoe we dat dan maar zouden noemen, twisten. Is in ieder geval verdeeldheid onder deze gelovigen. En wat de apostel natuurlijk doet in deze brief, is erop wijzen dat deze dingen al zo niet zouden moeten geschieden. Met een uitdrukking overigens van Jacobus, maar dat kan ik ook even niet helpen. Waar het om gaat is dat de apostel schrijft aan deze Korintiërs dat er geen enkele reden, geen enkele goede reden in ieder geval is voor welke vorm van verdeeldheid onder die Korintiërs dan ook. En we begrijpen me goed, wat daar vertaald is in hoofdstuk 1 met scheuringen, dat is een heel sterk woord in het Nederlands, hè? Maar wat daar vertaald is met scheuringen, dat is dikwijls niet eens zo erg, althans in de Bijbel niet. Het is niet eens zo erg als wij denken, want het blijkt dat deze gelovigen nog steeds gewoon samenkomen. Ze zijn weliswaar niet eens gezind, kennelijk, maar ze komen wel als gelovigen samen en zelfs in het bijzonder rondom brood en beker. En het eigenaardige is dan ook dat dit de enige brief is in het Nieuwe Testament waarin überhaupt sprake is van het zogeheten avondmaal. Komt verder nergens voor, speelt verder nergens een rol, wordt niet beschreven enzovoorts. Het is alleen hier in 1 Korinthe 10 en daarna iets uitgebreider, maar met dezelfde strekking uiteraard, in 1 Korinthe 11. Men komt dus samen, maar de verdeeldheid zit hem in andere dingen. Dingen die verband houden met het vlees of gewoon met de natuurlijke mens. Dat is ook wat de apostel schrijft in ieder geval in de woorden die we uit 1 Korinthe 3 gelezen hebben. Waar staat: gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, wel daarom zijt gij vleeselijk, enzovoorts. De aanleiding voor die verdeeldheid, zoals gezegd, is niet groot genoeg om hen uiteen te doen gaan of iets dergelijks. En verder moet ik zeggen dat de aanleiding tot die verdeeldheid die er is, die scheuringen zoals het genoemd wordt, niet gelegen is in een theologisch verschil van inzicht, niet gelegen is in een leerstellige aangelegenheid. Dat is het ook in onze dagen in de praktijk zelden of nooit. Daar hou ik mijn slag mee om de arm. Voor het gemak, dan kunnen we daar nog even onderuit, want ik wil er gewoon verder niks over zeggen. Maar in de praktijk is het zo dat, dat waar oneenigheid, werkelijk oneenigheid, tweedracht om zo te zeggen, bestaat onder gelovigen, is dat gewoonlijk niet om een leerstellige aangelegenheid. Dat is nou eenmaal zo, de kerkgeschiedenis bewijst dat ook. Het is niet om een leerstellige aangelegenheid in beginsel, maar in veruit de meeste gevallen gaat het om praktische en feitelijk ook vleeselijke zaken. Daar gaat het er gewoon om dat bepaalde gelovigen weliswaar het gewoon met elkaar niet zo goed kunnen vinden. En in de praktijk, en dat staat hier in Korinthe ook en in andere brieven ook, in de praktijk is het vaak een kwestie van rivaliteit, zoals dat zo mooi heet. Dat woord kom je in de Statenvertaling niet tegen, maar er zijn andere termen voor. Het is nijd en tweedracht, dat zijn de termen die gebruikt worden, jaloezie en dus rivaliteit enzovoorts. En verder is het dikwijls ook gewoon niks anders dan een eenvoudige strijd om de macht. Daar gaat het nou verder niet over, want ik ga dat nou niet verder uiteenzetten. Maar ik wil wel uw aandacht erop vestigen dat een verschil van opvatting over de wijze waarop bepaalde schriftgedeelten moeten worden uitgelegd in het verleden zelden of nooit geleid heeft tot een werkelijk uiteengaan van gelovigen. Dat is namelijk niet zo en het hoeft namelijk ook niet. Wij kunnen namelijk, wij mogen, dat is nu eenmaal zo, het is ook niet anders, wij kunnen namelijk van mening, van inzicht verschillen over bepaalde bijbelgedeelten, bepaalde leringen in de Bijbel. En we zouden elkaar ook die ruimte moeten laten. Dat neemt niet weg dat wij voor onszelf overtuigd zouden moeten zijn van de juistheid van ons inzicht, zo van wij, voor zover wij weten, hè, voor zover ons licht gegeven is, zien wij het aldus. En dan ook voor onszelf de ruimte laten om daarin te groeien, eventueel zelfs helemaal van gedachten te veranderen. Dat kan ook nog voorkomen. Maar er is geen reden om de eenheid die wij, waarin wij geplaatst zijn, waarin wij gebracht zijn toen wij tot geloof kwamen, door wedergeboorte, om die eenheid in de praktijk te ontkennen. Integendeel, waar wij liefde hebben voor het woord van God, vinden wij elkaar alleen al op die grond. En dat is meer, maar ook ver meer dan voldoende. En dat is ook eigenlijk de enige Bijbelse grond van de eenheid en de gemeenschap dus, die wij met elkaar hebben. De verdeeldheid die er in Korinthe was, was er namelijk niet een van leerstellige aangelegenheden. Integendeel, het blijkt, als ik het in het algemeen even mag zeggen, want ik kan dat natuurlijk niet gedetailleerd aanhalen nu uit Korinthe, dat neemt veel te veel tijd. Maar de verdeeldheid die er was, die blijkt verband te houden met allemaal aardse, vleeselijke omstandigheden, met omstandigheden van de oude mens. Daar hielden de Korintiërs zich ook daadwerkelijk mee bezig, zodanig zelfs dat zij daarover minstens één brief schreven aan de apostel Paulus, die bij hen niet eens in hoog aanzien stond. Zodat je nog afvraagt wat ze daar eigenlijk mee wilden bereiken. Maar niettemin, deze eerste Korinthebrief werd geschreven naar aanleiding van brieven die vanuit Korinthe aan Paulus geschreven werden. En hij gaat dus op de problemen in. Dat moet ook haast wel zo wezen, want als wij Paulus kennen, dan weten wij ook dat de man het niet prettig vindt om in te gaan op de aardse omstandigheden, op het vlees dus, om zo te zeggen, van de gelovigen. Daar ging het hem niet om, hij had wel betere dingen te doen, belangrijker dingen enzovoorts. Niettemin doet hij het hier toch, maar niet uit eigen initiatief om zo te zeggen, maar omdat hem het een en ander geschreven was. Dat zegt hij ook een paar keer in deze brief. En dus spreekt hij over aardse zaken. Maar voordat hij dat doet, gaat hij in hoofdstuk 1 en 2, en feitelijk ook in hoofdstuk 3 nog, in op de werkelijke positie van de gelovigen. De gelovigen namelijk, die deel heeft gekregen aan de dood en opstanding van Christus, die in hem rijk, de gemeente die in hem rijk is geworden, want dat staat er zo in vers 5 van hoofdstuk 1, ik noem maar wat. Het had net zo goed kunnen staan een gemeente die in Christus gezegend is met elke geestelijke zegening. Met de woorden uit Efeze. gaat het om geestelijke zegeningen. En daarna zet hij uiteen, in elk geval vanaf vers 17 van 1 Korinthe 1, dat de gelovige nou eenmaal zalig of behouden geworden is, niet door menselijke filosofie, niet door menselijke wijsheid, niet door eerste beginselen der wereld. En hij zegt dan ook dat het evangelie waardoor men behouden geworden is, weliswaar kracht Gods is, 1 vers 18, maar dwaasheid is voor de natuurlijke mens. Dat wil zeggen, het is op grond van wijsheid Gods, die trouwens in verborgenheid bestaat, zegt hoofdstuk 2, maar daar ga ik nou ook maar niet op in, hè. Maar het is door wijsheid Gods dat men wedergeboren is, gerechtvaardigd geworden is, kind van God geworden is, geroepen is tot zoonschap, of hoe het allemaal maar heten mag. En het was niet op basis van het verstand des vleeses, zoals het ergens heet. Het is niet op basis van menselijke wijsheid. En de apostelen zetten ook zeer fundamenteel uiteen, hier in het eerste hoofdstuk al, dat de wijsheid der wereld dwaasheid is bij God en door God ook daadwerkelijk tot dwaasheid is gemaakt. Zodat de volgende vraag eigenlijk is hoe het nou komt dat die Korintiërs zich in hun praktische levenswandel, weliswaar als gelovigen, maar zich in hun praktische levenswandel baseren op menselijke wijsheid. Waarbij zij dus menselijke overleggingen beschouwen als de normen voor hun eigen geestelijk leven. Want dat is waar het in de praktijk om gaat. En dat is dan ook de aanleiding, deze omstandigheid is de aanleiding voor het schrijven van deze brief, waarin de apostel Paulus ingaat inderdaad precies op die dingen die voor de natuurlijke mens gewoonlijk problematisch zijn. En die problemen waren ook de problemen die kennelijk aan Paulus werden voorgehouden. Ze waren ook problematisch bij de Korintiërs, maar dat had niet zo moeten zijn en het had ook niet zo hoeven zijn. Het eerste waar de apostel dan op ingaat, in het algemeen, is natuurlijk hoe het wel zou moeten zijn, namelijk dat gelovigen nou eenmaal leden zijn van het lichaam van Christus, maar dat komt pas later aan de orde in deze brief. Maar dat de gelovigen nou eenmaal medegebouwd worden op hetzelfde fundament tot een tempel, een geestelijke tempel, een tempel van de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag. En dat staat allemaal in 1 Korinthe 3. En dat het in het leven van de gelovigen erom gaat dat gebouwd zou worden, maar niet aan de natuurlijke mens. Integendeel, er zou gebouwd worden aan die tempel en op dat fundament, en namelijk Christus, en niet met hout, hooi en stro, maar met goud, zilver en kostelijke stenen en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is het enige wat echt van belang is voor God en daarmee voor ons als gelovigen en dus voor de Korintiërs ook. En nadat hij dat eerst genoemd heeft, met name dan in hoofdstuk 3, komt hij terecht in hoofdstuk 4 en in mijn Bijbel staat daarboven waarschuwing tegen hoogmoed. En dat is zo ongeveer het grootste probleem in het leven van de mens. De hoogmoed namelijk. De hoogmoed brengt de mensen toe om zo hoog te klimmen dat hij vanzelf duizelig wordt en naar beneden, noemen ze het woord, stort, dank u. Dat is het ongeveer, vandaar dat er zoveel in het leven van de mens misgaat. Hij klimt te hoog en hij valt dus diep. Dat is ongeveer de levensbeschrijving van, nou ja goed, laat maar zitten. Van velen in elk geval. Ik moet er meteen bij zeggen dat juist deze hoogmoed zijn oorsprong vindt, of is het vrouwelijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou goed, zijn oorsprong, vooruit dan. Dat deze hoogmoed zijn oorsprong vindt bij de slang, of was het toch Eva? Laat maar zitten trouwens. Hè. Maar zijn oorsprong vindt bij de slang en daarmee bij de Satan zelf. Want de oorsprong van de tegenstander, Satan dus in het Hebreeuws, de oorsprong van de tegenstander als tegenstander is inderdaad gelegen in zijn hoogmoed. Het willen zijn als God, en beter nog, het willen zijn zelfs hoger dan God. Dat is de gedachte en het is die boodschap die via de slang werd doorgegeven aan Eva, die daar ook inderdaad intrapte of zoiets. Hè. Dat was het toch? En met een variant. De boodschap was eigenlijk ook dat de mens zich zou moeten stellen onder de wet om te komen tot kennis van goed en kwaad. En daardoor zou je dan, was de gedachte, worden als God. Dat leek erg interessant, het leek een goede vrucht, staat er allemaal bij in Genesis enzovoort. Maar achteraf bleek het dat helemaal niet te zijn. En zo is het nou net, die hoogmoed van de mens brengt hem in een positie waarin hij helemaal niet moet wezen. Waar er nog bij komt dat juist hoogmoed het tegenovergestelde is in de praktijk van geloof. Helemaal letterlijk klopt dat niet, maar praktisch klopt dat wel, want geloof impliceert onderwerping aan God en daarmee onderwerping aan het woord Gods. En het is de hoogmoed van de mens ongetwijfeld die hem verhindert om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En in tweede fase die hem verhindert om zich inderdaad aan dat woord Gods te onderwerpen. Volkomen, bedoel ik, uiteraard. En dus een waarschuwing tegen hoogmoed, tegen opgeblazenheid, want zo wordt het genoemd in hoofdstuk 4. Een waarschuwing ook tegen de opgeblazenheid van, zoals het tot uitdrukking komt, in het zuurdecem. Dat is hoofdstuk 5. Maar bij hoofdstuk 5 zijn we ook al terecht bij andere, laten we zeggen, misstanden. Het is een wat sterk woord, maar andere misstanden. Nou ja, afkeurenswaardige omstandigheden dan, in de gemeente in Korinthe. Want boven hoofdstuk 4 staat in mijn Bijbel, om het eenvoudig te houden dan, er staat boven waarschuwing tegen hoogmoed. Boven hoofdstuk 5 staat in mijn Bijbel de zedeloosheid in de gemeente te Korinthe. En dan ben je weer bij zo'n probleem. Dat is een van de grote problemen immers in het leven van de mens. Dat is nou helemaal zo. Hoogmoed, zedeloosheid. Daar ga ik me niet verder op in. En dan hoofdstuk 6, waarboven staat rechtszaken tussen broeders. Want dat is ook zo'n probleem. Mensen zoeken altijd, nou niet altijd natuurlijk, maar zijn geneigd hun vermeende rechten te zoeken. Ook in onze dagen kun je dat goed merken, want men maakt van alles tegenwoordig recht. Als men iets graag zou willen hebben, dan gaan we zeggen dat men er recht op heeft enzovoort. Hè? Je hebt recht op van alles, hè? Ja, zelfs recht op werk. Dat heb ik nooit begrepen eigenlijk. Maar goed, hè? Wie wil er nou graag werken, zuster? Nee, toch? Hè? Maar goed, dat soort dingen meer. En dan moet iemand anders het geven. Maar wie dan de plicht heeft om het te geven, dat is mij niet helemaal duidelijk geworden. Ik denk altijd, als we recht hebben op werk, dan waren de slaven in de tijd goed af. Hè? Maar dat schijnt ook weer niet goed te zijn. Dus het zal wel aan mij liggen, ik begrijp die dingen nooit zo goed. Maar waar het maar om gaat is dat men van alles maar rechten maakt. Vermeende rechten uiteraard. En men probeert dan ook op een of andere wijze dat recht te verwerven. En dat gebeurt zelfs hier onder broeders die elkaar kennelijk voor de rechter sleepten. Want dat is de vaste uitdrukking daarvoor. Waarna de apostel Paulus fijntjes opmerkt dat men dan kennelijk niet weet dat wij als gelovigen de wereld zullen oordelen, recht zullen voortbrengen in heel de wereld dus, recht zullen spreken over de wereld, en dat wij zelfs recht zullen doen of oordelen zullen over de engelen. Dat staat allemaal hier in 1 Korinthe 6. En waar dat dan zo is, waar we deze dingen geleerd hebben, dat we zullen delen in de heerschappij, de heerlijkheid, de positie, het koningschap dus ook van Christus. Van waar dan dit soort twisten op aardsniveau, waarbij notabene gelovigen hun recht zoeken bij de goddelozen? Want dat is zoals Paulus het dan formuleert. Dat zou inderdaad zo niet moeten geschieden, waarbij Paulus er nog een schep bovenop doet en zegt, waarom leidt gij niet liever schade of onrecht in vers 7, want daarmee, met onrecht lijden, zit men in ieder geval in het goede spoor als gelovige, namelijk dan wandelt men in de voetstappen van de Heer Jezus die zijn leven lang onrecht leed en zelfs ten onrechte gekruist werd, zal ik maar zeggen. Langs de aardse lijn geredeneerd, zo was het nou eenmaal, maar juist die weg leidde tot zijn uiterste verheerlijking. En als we daar een voorbeeld aan nemen, dan ziet onze omstandigheden er ineens een heel stuk anders uit. Dat wil zeggen, ze zijn niet veranderd, die omstandigheden, maar wij kijken er gewoon wat anders tegenaan. En wij verwachten, in overeenstemming met hoofdstuk 4 overigens van dezezelfde brief, dat de Heer dat recht, ons recht, in de toekomst zal voortbrengen. Dat is niet een vermeend recht, dat is ook niet het resultaat van ons streven hier, van ons geld hier, want zou je gedacht zijn wat het kost om hier je vermeende recht te kunnen krijgen? Het is toch zo? Dat hoeft namelijk allemaal niet. De heer zal het eveneens uit de rijkdom van zijn genade voortbrengen in de toekomst. Dat is wat hier staat. Nou goed. Dan krijgen we vanaf vers 12 van 1 Korinthe 6 opnieuw een waarschuwing tegen ontucht enzovoort. Want staat er, men zou de heren aanhangen en niet de hoer, want dat staat er feitelijk, hè. Met als hoogtepunt van dat gedeelte in vers 20, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Punt, want de rest van het vers staat er niet. Maar doet nou niet zoveel ter zake. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Want hoe dan ook, daar waar wij verlosten zijn, zijn wij gekocht, vrij gekocht. Want verlossing in de Bijbel betekent altijd loskoping. Dat betekent altijd dat er een prijs voor betaald is. En de consequentie van die verlossing is dus dat wij weliswaar vrij zijn geworden van het een en ander. Maar daarna, vanzelfsprekend, op een of andere wijze verplichtingen hebben, het is een wat sterk woord, maar niettemin is het zo, verplichtingen hebben tegenover degene die ons vrijgekocht heeft. En dat is ook wat daarna in het volgende hoofdstuk weer naar voren gebracht wordt. Het volgende hoofdstuk waar boven staat over het huwelijk. Ik heb dat herhaaldelijk bestudeerd en het is mij gebleken dat het niet specifiek over het huwelijk gaat, maar over enige andere zaken die er wel rechtstreeks tegenaan liggen, zal ik maar zeggen. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. Maar het huwelijk heeft er ook iets mee te maken, hè? Het ongetrouwd zijn trouwens ook, staat er allemaal bij. Om de eenvoudige reden dat binnen het huwelijk wij aan elkaar binnen het huwelijk verplichtingen hebben. En hoe is dat te rijmen met de verplichtingen, de band, kan ik beter zeggen, de band die wij hebben met de Heer die wij dienen zou. En daar wordt dan ook inderdaad over gesproken. Niettemin, als de mens al problemen heeft op het aardse niveau bedoel ik dan zijn het deze dingen die hier genoemd worden. Zijn hoogmoed die hem in de weg staat, de zedeloosheid die hem in de weg staat, zijn vermeende rechten die hij meent niet te krijgen en het huwelijk dus. Hè? Maar goed, ik zie allemaal zo bedenkelijk kijken. Hè? Ja, maar in dit, ja, kan ik ook niet helpen. Maar in dit hoofdstuk staat weer die uitdrukking in vers 23, gij zijt duur gekocht, net als aan het einde van hoofdstuk 6. Gij zijt duur gekocht en hier staat erbij, word geen dienstknechten der mensen. En er wordt ook inderdaad bij gezegd dat de dienst aan de Heer belangrijker zou zijn in onze levens dan de dienst aan echtgenoot of echtgenote. Kan het ook niet helpen, maar dat staat hier nou eenmaal, hè? Nou goed. Daarna krijgen we natuurlijk in 1 Korinthe 8 dat gesproken wordt over afgodendienst natuurlijk. Actieve afgodendienst zoals je in die dagen ook bestond, met name over de afgodendienst in die Griekse wereld enzovoort, waarbij de vraag is, hoe moeten we daar nou mee omgaan en waar alle vlees per definitie aan de afgoden, nou ja, aan demonen feitelijk, gewijd is, mogen wij als gelovigen dan nog wel vlees eten? En toen zei Paulus, ja hoor, dat mag wel, maar het is niet altijd verstandig om het te doen, want het draagt niet altijd bij aan de opbouw van de gemeente. Dat staat er, hè? Maar hij zegt, ja hoor, dat mag wel in hoofdstuk 10, trouwens, komt hij daar ook weer op terug. Want wij kennen geen afgoden, wij zouden geen rekening houden met afgoden, wij zouden rekening houden met onze broeders en zusters. Dat is wat hoofdstuk 8 leert, en wie het hoofdstuk kent zal dat meteen beamen. Wij zouden geen rekening houden met afgoden, wij zouden rekening houden met broeders en zusters. Wij zouden rekening houden met het werk Gods, de opbouw van de gemeente enzovoorts. Waarna de apostel terechtkomt in wat bij ons hoofdstuk 9 is, waarboven staat Paulus rechten en zelfverloochening. Als een geheel, inderdaad. Want de positie van de apostel Paulus stond bij deze Korintiërs ter discussie. Ze hadden uitgevonden dat Paulus geen fulltimer was, omdat hij met zijn eigen handen de kost verdiende in de tijd toen hij in Korinthe was. Hij bouwde immers tenten en er werd dus niet voor hem gecollecteerd en niemand in Korinthe droeg ook maar iets bij in zijn levensonderhoud. En dat is toch wel het minste wat verwacht mocht worden. Dat staat er echt allemaal, hoor. En Paulus zegt ook, ja, zo was het inderdaad. Waarna de apostel zegt, ja, kijk eens, waar het om gaat is niet over hoe ik het gedaan heb. Waar het in de eerste plaats om gaat is over hoe ik het mag doen. En dan zegt de apostel, wij hebben macht om inderdaad van het evangelie te leven. Want dat is de term die bij gelegenheid in dit hoofdstuk ook gebruikt wordt. En zo, hij zegt zo ongeveer, wie appelen vaart, die appelen eet, of zoiets. Of kennen die uitdrukking niet? Ja, goed. Maar zoiets zegt hij dan, hè. Hij zegt, ik heb wel het recht om dat te doen. Hij zegt, maar ik doe het alleen niet. Bovendien hadden ook de Corinthiërs de gedachte dat je als zendeling toch minstens getrouwd moest zijn en een paar kinderen moest hebben. Een oud misverstand dus, denk ik altijd, hè. Ja, en dus zegt al Paulus, hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Vers 4 en vers 5, hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster vanzelfsprekend, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas, waaruit volgt dat de Corinthiërs dus kennelijk dachten dat als de, aangezien de man niet getrouwd was, was het niet een goed dienstknecht van God. En dat misverstand bestaat nu nog, hè? Dat is toch bekend, hè? Nee? Nou, de andere keer leg ik dat weer uit. Ik vind het nou niet zo gepast. Dus dan gaan we even door, hè? Maar de apostel zegt, ik heb macht om dat te doen. En daarna zegt hij ook dat hij macht heeft om te leven van de opbrengst van zijn arbeid, zijn geestelijke arbeid. Met name doet hij dat aan de hand van de oudtestamentische uitspraak, gij zult een dorsende os niet muilbanden, enzovoorts. Hè? En dat past hem toe op zijn eigen situatie, daar was hij ook voor bestemd, zegt de apostel Paulus. Maar daarna zet hij uiteen dat hij bewust onder die Corinthiërs, die zo vleeselijk ingesteld waren, die zo vast zaten aan de beginselen van deze wereld, dat hij bewust onder hen geen enkele, niets gedaan heeft om de indruk te wekken dat hij een vak uitoefende waarvan hij zou moeten leven. Want anders zouden die mensen ongetwijfeld gedacht hebben, nou ja, de een is havenarbeider, de meeste Corinthiërs namelijk. Hè? De een is havenarbeider, klassificeerders en hoe ze maar heten mogen, weet je wel. En de ander is predikant of iets dergelijks, of zendeling of zoiets. En dat is een aardige broodwinning. Hm? Dat is dus wat hij niet deed. In plaats daarvan stelde hij het evangelie, stelde hij het woord kosteloos en betaalde uit privézak, voor zover een kind van God een privézak heeft overigens. Daar hebben we het ook een andere keer weer over. Hè? Ja, na de collecte. Maar hij stelde de prijs op om uit privézak zelf de kosten van zijn arbeid te betalen en daartoe werkte hij dag en nacht, staat er. Of je nou 's nachts predikt en overdag tenten maakt of andersom, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik heb zo vermoeden. Hè? Nou, hoe dat ook zij, hij stelde het evangelie kosteloos. Dat staat in vers 18 van 1 Korinthe 9. Ik stel het evangelie kosteloos om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Maar hij had de macht om van hen gewoon, om accept giros rond te sturen, zal ik maar zeggen, hè. Avant la lettre, ja. Maar dat kon hij doen. Hij zegt het hier uitgebreid trouwens ook in de voorgaande versen. Maar hij heeft dat niet gedaan. Hij zegt ook waarom hij dat niet gedaan heeft. Aan de ene kant natuurlijk omdat het evangelie nou eenmaal kosteloos is. Het is een boodschap over genade. En het is wat moeilijk als je zegt, nou, ik wil het je wel vertellen, maar dat kost je zoveel. Dus dat gaat niet. Hij deed het dus ook niet. Hij wilde op geen enkele wijze de indruk wekken dat het evangelie te koop was. En verder zegt hij dat het voor hem belangrijk was om van deze Corinthiërs vrij te kunnen zijn. Dat staat in vers 19. Daar staat, want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelf aan allen dienstbaar gemaakt. Hij zegt, ik had geen verplichtingen tegenover welke Corinthiër dan ook. En daarom was ik vrij om alle Corinthiërs, nou ja, gelovigen bedoel ik in de eerste plaats natuurlijk, maar om alle Corinthiërs, allen te dienen, om mij in dienst te stellen van allen. Hij zegt, waar ik door niemand betaald werd, had ik aan niemand verplichtingen, kon ik allen dienen. En in Corinthe bleek dat van belang te zijn, Veel meer kennelijk dan in welke andere plaats waar de apostel werkte of diende dan ook. Zo is het nou eenmaal. En dus dit risico wilde hij niet nemen. En dus zegt hij, daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelf allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. Waarom hij dat hier zegt, is uiteraard opdat deze Korintiërs aan hem als apostel voorbeeld zouden nemen. Want waar het om gaat in het leven is niet of men fatsoenlijk aan de kost kan komen, want dat zijn aardse begrippen, aardse overwegingen. Waar het om ging, is dat elke gelovige, niet alleen Paulus, maar elke gelovige in de eerste plaats de Heer zou dienen en bij voorkeur op eigen kosten. Dat is het mooiste. Des te meer ben je dienstbaar. Zo eenvoudig is dat, hè? En dat zegt de apostel ook. Daar gaat het om. En aan de andere kant zegt hij dat principieel niemand in de krijg dient op eigen bezoldiging, vers 7. En waar het dienst aan de Heer een strijd is en beschouwd wordt als oorlog, zegt de apostel dus hier in 1 Korinthe 9, vers 7, en later nog eens een paar keer aangehaald overigens, dat men niet zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen inkomsten. De soldaat hoeft niet te zorgen voor zijn eigen soldij. Tegenwoordig als zendeling moet je dat wel, dat weet je toch, hè? Nee, dus tegenwoordig, je kunt zendeling worden, is een goed beroep. Dan solliciteer je bij een zendingsgenootschap en die nemen je alleen aan, niet altijd, maar die nemen je dan alleen aan als je een thuisfront hebt. Want we zijn van die termen vooruitgevonden, nietwaar? Want zo heet dat. Een thuisfront hebt die in je onderhoud voorziet. Zodat je dus in dienst kunt treden bij een organisatie die vervolgens jou niet betaalt. Want zo zit het eigenlijk, dat moeten weer anderen doen. Ik vind het zeer gecompliceerd, ik hoop er nooit in verzeild te raken. Hè? Want je weet nooit wie je baas is dan. De Heer is je baas, je staat officieel in dienst van een organisatie en het zijn andere mensen die je betalen. Het lijkt mij zeer ingewikkeld, ik geloof niet dat ik zo zou kunnen leven. Maar goed, hè? Het hoeft ook niet hoor. Maar terug naar de Bijbel dan. Waar het om gaat is dat de apostel zegt, men zou mij navolgen, men zou vrij zijn en vanuit die vrijheid in de eerste plaats dienen. Dat is het ideaal. En daarna zegt hij in vers 20 van 1 Korinthe 9, ik ben de Joden geworden als een Jood, omdat ik de Joden winnen zou. Dat wil zeggen, hij hoefde niet te leven als een Jood. Hij was juist verlost van het Jodendom. Maar hij kon natuurlijk heus zelf kiezen hoe hij zijn eigen eten zou klaarmaken. En je kan er ook voor kiezen om dat op koosjere wijze te doen. Dat is wat lastiger en vooral duurder. Maar niettemin, daar kun je voor kiezen. Toch? Niet omdat dat voor de Heer zo nodig moet, niet omdat dat wet is, integendeel. Men is vrij, maar als men vrij is, kan men het zo doen. En ik ken inderdaad mensen die op koosjere wijze leven, om de eenvoudige reden dat ze proberen systematisch om Joden te bereiken met het evangelie. En dus leven zij koosjer. En dus kunnen ze in elke Joodse huishouding meedraaien, kunnen ze welkom zijn, want ze zijn koosjer. Dat is voor ik heb trouwens twee vrouwen in gedachten. Want bij mannen is dat iets moeilijker bij nader inzien. Maar goed. Maar dat kan dus. Zodat men zich onder de Joodse traditie wet kan stellen. Niet omdat dat moet, maar gewoon om deze mensen wat makkelijker te bereiken. Niet omdat het onderdeel is van de boodschap of zo. Integendeel, maar om de belemmering die er wellicht zou zijn door een verschillende leefwijze, om die weg te nemen. En bij gelegenheid deed de apostel dat dus. Hij besneed zelfs bij gelegenheid Timotheus. Terwijl hij zelf zegt, hier in deze Korinthebrief, dat het nergens voor nodig is om zich te laten besnijden. En andersom, want andersom schijnt ook nog te bestaan. Maar dat doet er nou ook even niet toe. Dus het is nergens voor nodig. Toch besneed hij Timotheus alsnog om eventuele belemmeringen in de praktische dienst weg te nemen. Dat is waar het om gaat. Zich ondergeschikt maken, niet aan de wet, maar zich ondergeschikt maken aan het werk Gods. Nou, en dat staat hier verder ook. Ik ben Ik ben degene die onder de wet waren, ben ik geworden als onder de wet. Opdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. En degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Opdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou, enzovoorts. Hij paste zich aan een specifieke groep waar hij het op gericht had. Dat is makkelijk genoeg. Moeilijker wordt het bij een gemêleerd gezelschap. Daar kan je helemaal niet aan aanpassen. Tenzij dan dat je... Dan moet je zelf ook gemêleerd zijn, hè? Zo is het eigenlijk, hè? Maar goed, daar gaat het om. Niet gebruik maken van rechten, maar zich onderwerpen aan, zich ondergeschikt maken aan het woord Gods en aan het werk Gods daarmee. Dat is de gedachtegang. Met rechten heeft dat niks van doen. Heeft te maken met de roeping waartoe wij geroepen zijn. Het is die weg die de apostel wandelde, zodat hij op de ene plaats waar hij kwam inderdaad op andere wijze leefde dan in een andere plaats. Daar was niks mee mis, dat is ook geen kwestie van inconsequent zijn of iets dergelijks, want de man was heus voor niemand bang, daar ging het niet om. Dat was Petrus, bij gelegenheid, hè? Ooit een keer, volgens gelaten. Maar goed, daar laten we het maar weer even bij. Maar hij was voor niemand bang, maar in tegendeel, hij paste zich aan de mensen met wie hij omging of om wilde gaan. En voor de zwakken werd hij dus een zwakke, opdat hij de zwakken winnen zou. En hij zegt, allen, aan het einde van vers 22 van hoofdstuk 9, allen ben ik alles geworden, en hij zegt, ik heb me altijd aangepast, opdat ik immers enigen behouden zou. Ik vind het altijd aardig, deze uitspraak, een leuke voor degene die menen dat Paulus hier geen gemeentelijke waarheid kende. Hij wist het precies, want hij zei, opdat ik ooit, immers is ooit, hè, opdat ik ooit enigen, zo van, opdat ik wellicht bij gelegenheid enigen, niet allen, enigen behouden zou. En terwille van die enigen paste hij zich aan allen aan. Dat is wat hij zegt. Nou goed. En dan zegt hij vers 23 niet, en dat doe ik om de wet. Nee, hij zegt, ik doe dit om des evangelies wil, opdat ik hetzelfde, het evangelie namelijk, mede deelachtig zou worden. Opdat ik zelf ook deel zou hebben aan het evangelie. Begrijp je me goed? Niet opdat ik deel zou hebben aan de prediking van het evangelie, maar opdat ik zou leven onder dat evangelie. En dan dient u te bedenken dat evangelie gewoon staat voor de verkondiging van het nieuwe verbond. Hij zou namelijk leven onder het nieuwe verbond. En het leven onder het nieuwe verbond wordt vervolgens in deze verse hier ook vergeleken met het lopen van een loopbaan, een renbaan dus. Want waar wij kinderen Gods geworden zijn, door geloof in de Heer Jezus Christus, is dat niet het eind van het verhaal en ook niet het eind van het evangelie, integendeel. Het evangelie houdt niet slechts in de prediking van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, al ben ik dikwijls al blij als niet alleen zijn dood, maar ook zijn opstanding gepredikt wordt. Maar het is veel meer dan dat. Het gaat om de consequenties, het gevolg daarvan, van de opstanding van Christus uit de dood voor ons als gelovigen. Waardoor wij weliswaar verlost zijn van de wet, maar dat is niet het einde van het verhaal. Waardoor wij zouden leven onder de heerschappij van de genade. Waardoor wij verlost zijn van het oude verbond, maar ook zouden leven in de praktijk onder het nieuwe verbond, is de gedachte. En het volgende hoofdstuk komt daar zelfs nog uitgebreider op terug. En wat de apostel zegt, ik wil zelf het evangelie mededeelachtig zijn. Hij zegt, ik wil zelf niet alleen dat woord prediken, maar ik wil zelf ook onder dat evangelie, onder dat nieuwe verbond, praktisch leven. En dus mijn lichaam bedwingen, want dat staat in vers 27... mijn lichaam beschikbaar, mijn leven beschikbaar stellen aan de Heer. En inderdaad, ik wil de loopbaan lopen, ik wil de goede strijd strijden, zoals hij dat later formuleert in 2 Timotheus enzovoorts. En daarmee, In deze handelwijze stelde zichzelf dus inderdaad tot voorbeeld aan de Korintiërs. En zo horen het ook, want wij als gelovigen leven weliswaar niet onder de wet, niet onder opgelegde regels, maar het neemt niettemin weg dat er wel degelijk bepaalde beginselen, normen zijn, die van toepassing zijn op het leven van de kinderen Gods. Die worden echter niet opgelegd, maar die worden wel voorgehouden. En, of anders gezegd, ze worden ook nagevolgd. En dat is met name wat in Korinthe ook naar voren gebracht wordt. Dat namelijk de levenswijze van de gelovigen, degenen die ons voorgingen, ook inderdaad zou worden nagevolgd. Met name zouden wij navolgers zijn van Christus. En wij zouden eveneens met name navolgers zijn van Paulus. Dan nog eens een keer met name, we zouden navolgers zijn van Abraham. En daarna wat minder met name, wij zouden navolgers zijn van al die figuren in het Oude Testament die leefden uit geloof en die, waarvan de, en van de Heer zegt dat ze hem wel behagelijk waren, zoals mannen waren naar zijn hart. Dat is waar het om gaat. Voorbeelden navolgen. Dat is ook de meest normale wijze van opvoeden. Wij denken soms dat opvoeding bestaat uit het opleggen van wetten aan kinderen. En ik zal niet ontkennen dat dat dikwijls noodzakelijk is, maar dat is niet echt opvoeden. De wetten hebben hoofdzakelijk het doel om de omstandigheden een beetje onder controle te houden. Want de echte opvoeding gebeurt niet door wetten, maar echte opvoeding gebeurt door voorbeelden te geven. Elke pedagoog weet dat, kinderen hebben voorbeelden nodig. En als ze hun ouders niet goede voorbeelden vinden, dan kiezen ze andere voorbeelden. Idolen, weet u wel. Enzovoorts. Je moet een voorbeeld hebben om na te volgen. In het ideale geval de ideale ouders die men dan zou navolgen. Maar waar het onze opvoeding als kinderen Gods gaat, waar het daarom gaat, zouden wij navolgers zijn van degene van wie inderdaad gezegd wordt dat ze gewandeld hebben God wel behagelijk. En dus zouden wij navolgers zijn van Christus, navolgers zijn van Paulus en onze levens ten dienste stellen van God zelf, opdat hij uiteindelijk ons recht zou voortbrengen. Ons recht zou voortbrengen te zijner tijd, staat er dan bij gelegenheid. En dan gaat het hier om ook. Hij zegt dan ook in vers 24 van hoofdstuk 9, weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, ze lopen allen, maar dat één de prijs ontvangt, loop dan alzo dat gij die ene prijs mocht verkrijgen. Er zijn sommigen die dat niet begrijpen. Dat zijn degenen die niet aan sport doen. Die begrijpen dat niet en die zeggen, ja, als nou toch maar één de prijs wint, dan doe ik maar niet eens mee. Hè? Want dat win ik toch niet. Maar er staat niet in ons geval dat slechts één de prijs ontvangt. Dat staat er niet. En zo werkt het ook niet in de sport. Waar het om gaat is dat men inderdaad de loopbaan zou lopen en zou lopen, zou rennen of zijn leven ervan afhangt. He? Want het gaat niet, dat is onzin hoor jongens, dat verhaal van het gaat maar om het meedoen, dat is onzin. Als je echt sportief bent, dan doe je mee om te winnen. Je wint niet, je weet ook van tevoren dat je niet wint. Maar het is een verkeerde instelling om zo aan sport te doen. Men moet meedoen om te winnen. Daar gaat het om. En de tweede plaats is ook niet genoeg. Toch? Dat is de sport. En als het zo niet in elkaar steekt, heeft het geen enkele zin. Dat zal men trouwens per definitie altijd de laatste zijn. Hoewel je als troost hebt dat er nog meer zijn die diezelfde slechte instelling hebben. Die worden dus ook laatste. Dus je kunt ook lopen om. He, zo van als ik maar niet de laatste ben. In de wielrennerij hebben ze dat opgelost, want dan kennen ze de afvalrace. Wie het laatst over de finish komt, die moet meteen aan de kant. En dan rijden ze nog een rondje. Wie dan het laatst is, gaat ook aan de kant. Zo hoort het ook ongeveer. Nou goed, maar waar het om gaat is dat men zou meedoen om te winnen. Alsof men werkelijk een kans maakt. Dat is waar het om gaat. Dat moet de inzet zijn, een volle 100% inzet. En dat is wat de apostel zegt, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. Het is een advies wat je elke fatsoenlijke sportman zou moeten geven. Zo moet er meegedaan worden. En dat is de goede instelling. En voor de heer, in de dienst van de heer, is dat de enige goede instelling natuurlijk. En daar staat dus, loopt al zo dat gij die ene prijs mocht verkrijgen. En een ieder die strijdt of in de loopbaan meedoet, die onthoudt zich in alles. Want als men aan sport doet, moet men een heleboel dingen, vooral de leuke dingen van het leven, moet men daarvoor opgeven. Dan maar te hopen dat de sport zelf leuk genoeg is. Maar ik moet u zeggen dat sport gewoonlijk een kwestie is van pijn lijden en afzien. Om maar in de wielertermen te blijven, voor het gemak dan. Maar dat is inderdaad zo. Men moet allerlei concessies doen, allerlei dingen opgeven. Dingen die men wel mag, maar die men gewoon beter niet kan doen. Terwille van de sport, zo zit het nou eenmaal. En dus, zegt de apostel, zo zouden wij ook inderdaad de Heren doen. De Heren dienen. Hij zegt bovendien, die lui, die sportlui, die onthouden zich in alles. En die doen dat opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Ik moet er altijd om lachen, want ik zie die verderfelijke kroon altijd ogenblikkelijk voor me. He? Nee, dat is niet zo'n gouden kroontje, zelfs niet een nepgouden kroontje. He? U weet toch wat het is? Soepgroente. He? Ja, verderfelijke kroon in die dagen. Laurierbladeren. Aan elkaar geknoopt en op je hoofd. Dat heb ik uit de klassieke literatuur, broeder. Ja, dat waar. He? Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar inderdaad, dat is waar het om gaat. Bladeren. Ze schijnen niet meteen de andere dag te verleppen. Maar niettemin, het zijn gewoon boombladeren. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? Er stelt dus ook niks voor. Maar ze doen dat, hè. Die sportlui toen in ieder geval nog wel. Maar wij zouden ons in alles onthouden. Want wij streven inderdaad naar een onverderfelijke kroon. En ik moet er meteen bij zeggen, dat is er niet maar één. Want de onverderfelijke kroon, de kroon des levens, de kroon der heerlijkheid, of hoe het maar genoemd mag worden, er zijn verschillende aanduidingen voor, die kroon zal gegeven worden aan ieder die hier de Heer dient, aan ieder die hem lief heeft. In de praktijk zeg ik er altijd bij, want dat is wat de term betekent. Er is er niet maar één, maar wij zouden strijden, om zo te zeggen, lopen, alsof er maar één is. Want zo hoort men in de loopbaan mede te doen. En dus zegt de apostel in vers 26, nou, dat is wat ik doe. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere, dan zeg ik neem geen risico, ik maak geen gokje, ik doe er alles voor. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere. Ik kamp of strijd alzo niet als de lucht slaande. Zou het dan toch over tennis gaan? Maar goed, hè? Dan sla je hoofdzakelijk lucht, hè? Heb ik begrepen. Nou goed. Laatst iemand zo'n beetje hebben, zo'n racket heb ik ook eens gehad. Maar goed. Maar inderdaad niet de lucht slaande of vechten tegen windmolens of hoe dat maar heten mag, maar zeker weten waar men mee bezig is. De goede strijd strijden, niet strijd strijden, de goede strijd strijden. Hij zegt, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot slavernij, want een zwakkere term staat er niet. Ik breng het tot dienstbaarheid, opdat ik zelf niet enigszins, terwijl ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Waarbij het uiteraard niet gaat om wedergeboorte als zodanig, want die kan men niet kwijtraken. Maar het evangelie spreekt net zo goed over het leven van de gelovigen. De blijde boodschap houdt niet alleen in dat een zondaar die tot geloof komt gerechtvaardigd wordt en eeuwig leven ontvangt en dus kind van God wordt. Maar de blijde boodschap houdt ook in dat het kind van God inderdaad kan opgroeien tot zoonschap. En inderdaad, dat voor hem een erfenis bewaard wordt in de hemel. Die ligt daar gewoon gereed. Dat is wat de schrift erover zegt. En ik kan er nauwelijks meer van zeggen, dat is wat het is. Dat is ook onderdeel van de blijde boodschap. En dat is ook wat de apostel predikt, niet aan ongelovigen, maar aan Corinthiërs. Aan gelovigen dus. En hij zegt, als ik dat dan predik, dan zou ik daarin zelf het voorbeeld moeten zijn, want anders dan word ik zelf verwerpelijk. Heb ik de anderen het verteld hoe het moet en zelf doe ik niet mee. En dus zegt, ik doe mee en ik geef meteen ook het voorbeeld. En daarom betaal ik zelf de kosten, daarom ben ik niemand ten laste, daarom bouw ik tenten in de tijd die verder beschikbaar is enzovoorts. Nou, en daarom ben ik niet getrouwd, want dat stond er natuurlijk ook nog in hoofdstuk 7 enzovoorts. Nee, dat wist u niet waarschijnlijk. Hij was wel getrouwd ooit, hoor. Dat is niet algemeen bekend, maar het is echt zo en hij zegt het ook gewoon. Hij was kennelijk weduwnaar, afroeg, overigens. En kennelijk houdt hij het meteen voor gezien. Maar goed, dan... Hè? Nee, hij zegt, levert zoveel problemen op in 1 Korinthe 7. Hij zegt, dus ik blijf maar gewoon weduwnaar. Maar vooruit maar weer, hè. Niettemin, deze gedachtegang, die staat model inderdaad voor de Korintiërs. En daarna gaat de apostel op dezelfde gedachte nog een keer in, want hij heeft net zichzelf in ieder geval ten voorbeeld gesteld. En daarna, in 1 Korinthe 10, stelt hij Israël als volk ten voorbeeld. Alleen, het is wat lastig om Israël als volk ten voorbeeld te stellen, want het wordt automatisch een slecht voorbeeld. Dat kan ook. Dat kan ook. Voorbeelden die niet zouden nagevolgd worden namelijk. Voorbeelden, vers 6, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. Want mag ik u dat tot troost meedelen? Het is natuurlijk ideaal dat kinderen een voorbeeld nemen aan hun ideale ouders. Maar het komt natuurlijk ook voor dat kinderen hun ouders bepaald niet ideaal vinden. Soms terecht. Hè? En nemen er toch een voorbeeld aan. Want ze hebben dan geleerd hoe het niet moet. Dat is ook iets. Nog niet hoe het wel moet natuurlijk. Maar wel hoe het niet moet. Er komt erg veel voor, hoor. Hè? Nee, onder u niet. Maar het is wel zo, hè. Goed. Nou, en dit slechte voorbeeld wordt dan ook inderdaad gegeven. En dan wordt er gezegd, ik wil niet broeders, in 10 vers 1, ik wil niet broeders, dat gij onwetend zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben enzovoorts. Met de nadruk niet op de diverse dingen die genoemd worden, maar met de nadruk uiteraard op allen. Want waar het over gaat, is dat deze Korintiërs vleeselijk waren en dus verdeeld. En de bedoeling van dit schrijven is uiteraard om te wijzen op de eenheid die er in Christus is en die dus ook in de praktijk beleefd zou worden. En als voorbeeld neemt hij dan Israël en zegt, nou allen waren onder de wolk. Om het eenvoudig te zeggen, heel dat Israël bestond uit mensen die inderdaad achter Mozes aangegaan waren, want dat is de gedachte, Egypte uit. En achter de wolk aan, Egypte uit, de woestijn in enzovoorts. Allen gingen zij door de Schelfzee, met droge voeten, dat is ook aardig natuurlijk, maar niettemin, ze gingen door de zee. Recht door zee, denk ik altijd. Dat is de goede manier. En allen aten zij van hetzelfde manna wat uit de hemel viel. En alle dronken zij van het water wat uit de steenrots of door de steenrots werd voortgebracht enzovoort. Allen. Dat wil zeggen, ze hadden allemaal precies diezelfde zegeningen ontvangen. Maar hoewel dat zo was, zegt Paulus in vers 5, maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. En hoewel dus het hierbij gaat om een verlost volk, vergis u nou niet, hoewel het gaat om een verlost volk, want ze waren allen uit het diensthuis uitgeleid, zij maakten allen deel uit van dat uitverkoren volk, Israël, Ami, of hoe je dat er maar noemt bij gelegenheid, hoewel dat ging dus om een verlost volk, had God geen welgevallen in de meerderheid van dit niettemin verloste volk. Waarom niet? Omdat ze in de praktijk niet als verlosten leefden. En het wordt zo aardig geformuleerd, er wordt gewoon gezegd, zij verlangden terug naar de vleespotten van Egypte, zelfs naar de slavernij van Egypte, want ze zeiden bij gelegenheid dat ze het in die slavernij beter hadden dan nu bij Mozes in de woestijn enzovoorts. He? En waar het nog lang geen etenstijd was, zal ik maar zeggen, maakten ze zich zorgen over het voedsel, dat soort dingen meer, dat staat er toch allemaal? Maar waar het om ging is dat waar zij verlost waren geworden door de Heer, waren zij het eigendom des Heren geworden. En de gedachte is vervolgens dat dus diezelfde Heer die hen, die bij machten was om hen te verlossen, diezelfde Heer zou vervolgens voor hen zorgen. En ze zouden leven gewoon in afhankelijkheid van hem en daarmee ook in onderdanigheid aan hem. Of gewoon, zij zouden leven uit het geloof. En daarmee zijn ze een perfect beeld van de gemeente, want wij zijn uit dat diensthuis uitgeleid. U weet wel, dat wordt regelmatig elke zondag voorgelezen. In Urk, zuster, ja, ik zag je al kijken. Ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis hebt uitgeleid. Ik denk altijd, als het voorgelezen wordt, was dat maar zo? Nou ja, het is wel zo, maar waarom leeft men dan als slaaf onder de wet? Maar goed, waar het om gaat namelijk is dat die gemeente uit het diensthuis, uit de slavernij van de wet, der werken en van de dood en van de zonde bovendien, is uitgeleid. Wel, laten we dan ook niet in die slavernij blijven leven of daarna terugkeren of daarna terugverlangen of wat het maar wezen mag. En tot Korintiërs, stel je dan ook niet onder die beginselen van de wereld of onder die beginselen van Egypte. Brengt allemaal situaties met zich mee waar je niks aan hebt, waar je alleen maar onder gebukt gaat en die in de praktijk je leven onvruchtbaar en nutteloos maken. Dat is de gedachte. En dus, zegt Paulus, wel allen hadden deel aan deze zegeningen, zelfs aan deze geestelijke spijs. Nou ja, het was letterlijke spijs, manna, zoals alle kruiswoordpuzzelaars weten. Hè? Toch? Maar ze hadden allemaal deel aan diezelfde spijs. Niettemin wordt het geestelijke spijs genoemd, omdat het erom gaat dat dat manna uit de hemel natuurlijk een beeld is van Johannes 6, van het brood dat uit de hemel is nedergedaald. De Heer Jezus zegt het zelf. Die zegt het trouwens heel laconiek tot zijn Joodse tijdgenoten. Hij zegt, uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. En zij zijn gestorven. Meteen erachteraan. Ze zullen wel boos geworden zijn. Nou, dat waren ze geloof ik inmiddels al. Ze hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Maar daarna legt hij uit dat hij zelf het ware brood is wat uit de hemel is nedergedaald. Het brood des levens. En wie daarvan zou eten, ja, overdrachtelijk of geestelijk gesproken, die zou niet meer sterven. Zou zelfs de dood niet zien. En eventueel opgewekt worden ten uiterste dagen, want dat staat er allemaal bij daar in dat hoofdstuk, hè? Johannes 6. En dus kan hier gezegd worden door Paulus, ze hebben allen dezelfde geestelijke spijs gegeten. Het is een beeld van Christus. Wij eten van dat woord wat uit de hemel is nedergedaald. Daar leven wij van. En meer is ook niet nodig. Of je het nou lekker vindt of niet, je kunt het beste maar aan de smaak wennen. In plaats van te mopperen van het bevalt me niet. En in plaats van te zeggen de prediking is mij te schriftuurlijk. Nee, soms lees ik weer eens wat, hè. En dan komt dat er meteen uit, hè. Hoezo te schriftuurlijk? Het is het levende woord. Meer zouden we niet hebben. Het woord dat uit de hemel is nedergedaald, daar leven wij van. En mopperen heeft geen zin. En die bevindelijkheid die daarbij gewoonlijk hoort ook niet. Want als je moet afgaan op wat je in de woestijn ondervindt, dan begin je ogenblikkelijk te murmureren. Toch? Dat denk ik maar eens voor een andere keer over na. Goed. Terug naar het schriftgedeelte. Allen hebben dezelfde geestelijke spijs gegeten. Allen hebben dezelfde geestelijke drank gedronken. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots. Daarna, of die volgde, want na hun verlossing uit Egypte kwam inderdaad het manna uit de hemel en het water uit de rots. En vervolgens staat er, en de steenrots was Christus. Bij nader inzien, de wolk was Christus. Mozes, type van Christus. De zee, type van Christus. Manna, type van Christus. Het water, type van Christus. De steenrots, type van Christus. En diegene die op die steenrots stond, toen het water eruit kwam, dat vergeten we allemaal, maar het was zo, stond iemand bovenop. Dat was Christus. Ik kan moeilijk zeggen, type. Nou, met hele kleine lettertjes dan. Daar stond de Heer zelf namelijk. Nou goed, dat is beeld van de opgewekte. Maar hoewel allen aan deze geestelijke zegeningen deel hadden, staat er toch, maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Hoe weten wij dat? Wel, het meerderdeel van hen, en dat is nog een understatement hoor, het meerderdeel. Dat is nog zwak uitgedrukt. Het meerderdeel van hen is inderdaad in de woestijn gestorven. Was het dan niet verlost? Jawel. Maar het kreeg geen deel aan de beloofde erfenis. Toch? Want het gaat er niet om dat men verlost wordt uit Egypte. Daar schiet je nauwelijks wat mee op, want ik zou nog niet weten wat beter is. Slavernij in Egypte of leven in de woestijn. Zal ik 1 Korinthe 15 eens vrij citeren. Daar staat, als we alleen maar zijn in de woestijn en niet in Kanaan komen, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Een beetje vrij geciteerd, maar dat is wel wat het betekent daar, hè? Nou goed. Maar zo is het ook. Wat heb je nou liever, vleespotten van Egypte of in de woestijn een beetje rondzwerven? Zonder eten en drinken is de gedachte dan. Of alleen manna en water. Water en brood, nou dat is een menu. Hè? Ja, je wordt er in ieder geval niet dik van, maar goed. Ja, ik zag iemand denken, dus vraag me weer. Hè? Maar in de gevangenis krijg je dat ook. Ik bedoel, zo aardig is dat ook niet, hè? Nee, maar ze zijn ter nedergeslagen in de woestijn. Waarom? Nou, hier staat omdat God in het meerderdeel van hen geen welgevallen gehad heeft. In Hebreeën, het einde van Hebreeën, staat 3 keer waarom het was. Vanwege hun zonde, vanwege hun ongehoorzaamheid, namelijk vanwege hun ongeloof. Omdat zij geen vertrouwen stelden in de Heer. Daardoor werden ze weliswaar wel verlost uit Egypte. Maar daardoor kregen ze niet een erfdeel in het beloofde land. Dat is het verhaal. En dat is het verhaal wat hier op de gemeente van toepassing gebracht wordt. Niettemin, het volk als zodanig kwam in het beloofde land. Maar wat de leden van het volk betreft. Nou, van degenen die uit Egypte uitgeleid werden, kwamen er maar 2 in het beloofde land. Van de 600.000 was het geloof ik zo ongeveer. Hoezo meerderdeel? Zeg maar gerust, niemand. Op een paar na. Bij nader inzien, als maar 1 de prijs ontvangt, is de kans nog groot dat u hem krijgt dus. Hè? Want er zijn maar weinig die meedoen in de loopbaan. Die zijn wel op de loopbaan gesteld, maar staan allemaal nog bij de meet. En verzetten geen stap. Dat is het verhaal hoor. In het meerderdeel heeft God geen welgevallen gehad. En dus werden ze in de woestijn ter nedergeslagen. En dan staat er vers 6 en deze dingen zijn geschied. Ons tot typen, letterlijk, en vertaald met ons tot voorbeelden. Opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijk wij zij dat hadden. En dus staat er, en wordt geen afgodendienaars gelijk sommigen. Maar er staat meteen bij dat waar zij afweken van dit leven uit geloof, zal ik maar zeggen, daar kwamen ze ook prompt in een oordeel terecht. Wordt geen afgodendienaars gelijken wij sommigen van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten, om te drinken, ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen gedaan hebben, en er vielen op 1 dag 23.000. Gaat nou niet uitleggen, maar dat is nogal wat, hè, 23.000 doden. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden door de slangen vernield. Een aardige uitdrukking, door de slangen. De eerste beginselen van de wereld. Dat is een slang. Het is ook de wet, ja. Maar ik ga er ook verder nou niet op in. En dan staat er, en murmureert niet, mopperen dus, hè. Gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. Er liep van alles mis in die geschiedenis en het is een verschrikkelijke geschiedenis bovendien om te lezen. Want er ging nooit wat goed. En dan staat er, deze dingen, al deze geschiedenissen zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden van ons. Al deze dingen zijn hun lieden overkomen. Ook de dingen waarvan hij nu van stuk tot stuk niet spreekt, met de uitdrukking uit Hebreeën. Ja, want hij noemt maar een paar dingen, maar al die andere geschiedenissen die hij hier niet noemt, hebben allemaal dezelfde strekking. Opdat wij dat voorbeeld niet zouden navolgen. En dus, deze dingen alle zijn hun lieden overkomen, In de eerste plaats. En bovendien, deze geschiedenissen, want het was historie natuurlijk, deze geschiedenissen zijn beschreven tot waarschuwing van ons, allebei. Dat wil zeggen, het gebeurde eerst letterlijk en vervolgens werd het opgeschreven opdat het zou functioneren als waarschuwing van ons op de welken de einden der eeuwen gekomen zijn. Want de gedachte is dat wij leven, ik moet het even snel zeggen, de gedachte is dat wij leven in een periode waarin de tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw elkaar overlappen. Ik heb het veel vaker uitgelegd, dus ik doe het nou maar kort, hè. Want sinds de dood en opstanding van Christus wordt een einde gemaakt aan de tegenwoordige boze eeuw. En sinds diezelfde opstanding van Christus is een begin gemaakt met de toekomende eeuw. Wij leven in de praktijk in beide. De ene schriftplaats zegt dat wij matig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. En de andere schriftplaats zegt dat wij zouden zijn tot een betoning van zijn genade in de toekomende eeuw. We leven in beide, want ze liggen als het ware over elkaar heen, ze overlappen elkaar. Nu, in onze dagen in elk geval, tot aan het duizendjarig rijk aan toe, broeder, ja. Het is een overlappingsperiode, maar dat wordt schitterend uitgebeeld in de geschiedenis van Israël, want die situatie in de woestijn was natuurlijk ook zo'n overlappingsperiode. Men was al verlost uit Egypte, behoorde tot het verleden, niettemin, de beloofde erfenis lag nog in het verschiet. Nou ja, in Canaan dus, hè. Men was daarheen onderweg. En men zou niet leven volgens de beginselen van Egypte waaruit men verlost was. Men zou leven uit de beginselen van Canaan zonder dat men er al was. Men was er nog slechts naar onderweg. Want in Canaan zou men leven uit geloof in een afhankelijkheid van de zegen des Heren, maar in de woestijn zou men dat ook al doen. Vooruitgrijpend op de toekomst. En zo zouden wij leven. Nou, en in dat verband staat er dan, en na deze negatieve voorbeelden staat er dan in vers 12, zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En wij menen allen te staan, neem ik maar aan, hè, voor het gemak. We menen allen te staan, maar zie toe dat wij niet vallen. Op onszelf toezien, namelijk dat wij niet vallen. Op onszelf toezien of we inderdaad leven uit geloof. Of we ons vertrouwen gesteld hebben op de Heer. Of op onze echtgenoot of echtgenoten, wijk even terug naar de voorgaande hoofdstukken. Of op bepaalde broeders, Apollos, Paulus, Kefas. Want Christus kan ik moeilijk noemen in dat verband. He. Of dat wij ons vertrouwen hebben gesteld op de afgoden. Kan allemaal. Staat ook allemaal. Of dat wij ons vertrouwen hebben gesteld op een goddeloze rechter. Toch? Of ons vertrouwen hebben gesteld in onszelf, in onze eigen hoogmoed. Welke heb ik dan nog vergeten? Ja. Want dat was het ongeveer in de voorgaande hoofdstukken. Wij zouden vertrouwen op de Heer. Dat is ook heel wat makkelijker, denk ik altijd. Want dat is het enige vertrouwenswaardige wat ik in het rijtje kan vinden, eerlijk gezegd. Hè? Toch? Dan laten we dat dan ook doen. Dat is niet maar een theorie, dat is een praktische aangelegenheid. Dat staat er ook, want er staat al vervolgens in vers 13... U heeft geen verzoeking bevangen... Ja, u heeft verzoeking bevangen, zeker wel. Maar u heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Dat schrijft Jacobus trouwens ook, die zeggen... Laat nou niemand zeggen dat hij van God verzocht wordt, want God verzoekt niemand. Hij zegt, als een mens verzocht wordt, als een gelovige verzocht wordt, komt er omdat hij door zijn eigen begeerte, doordat het in zijn eigen natuurlijke hart is, zal ik maar zeggen, afgetrokken wordt enzovoorts. Hè? Verzocht wordt om geloof los te laten, om niet te wandelen in deze loopbaan, of rennen, lopen in deze loopbaan des geloofs. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. En je zou zeggen, nou ja, als het menselijke verzoeking is, moet de mens daar ook maar uit zien te komen. En toch staat dat er niet. Er staat, doch God is getrouw, eigenlijk, doch God is gelovig. Want de gedachte is dat wij zouden leven uit geloof in afhankelijkheid van het woord van God. Daar zouden we op vertrouwen. Maar God zelf is ook getrouw, leeft ook uit geloof, dat wil zeggen, vertrouwt op zijn eigen woord. Dat wil zeggen, hij houdt zich aan zijn woord. En waar God getrouw is, is makkelijk genoeg voor ons om ook getrouw te zijn. waar God zijn woord gestaan doet en zeg ik neem er geen woord van terug. Mijn belofte, alle beloften Gods die er zijn, zijn ja en amen. In Timotheus staat dat zo, hè. Daar zouden wij voldoende vertrouwen moeten hebben. Dan zeggen, nou, dan leef ik daar ook uit, dat kan niet missen. En wat heeft God dan beloofd? Nou, er staat, God is getrouw die u niet zal laten verzocht. Ja, hij zal u wel degelijk laten verzocht worden. Hij doet dat niet zelf, maar hij verhindert het ook niet. Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Lijkt me een duidelijke zaak. Zodat, maar nou moet ik denken aan wat ik gisteren allemaal gezegd heb. Daar ben ik het meeste van vergeten, gelukkig broeder. Maar, hè? Maar daar moet ik nou wel aan denken. Want de gedachte is weer dat wij niet moeten zeggen, dat kunnen wij niet dragen. Dat is een verzoeking die wij niet aankunnen. Of als ik dit of dat doe, omdat ik denk de Heer te moeten dienen, kom ik in een situatie terecht die ik niet aan kan. We hebben niet het recht om dat te zeggen, eenvoudig omdat hier staat, en gisteren had ik het over andere schriftplaatsen uiteraard, dat laat ik dus nu buiten beschouwing, maar omdat hier staat, God zal u niet laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, boven hetgeen gij dragen kan. En er zijn twee mogelijkheden, theoretisch dan. De ene is dat de Heer die verzoeking wegneemt of verzwakt of hoe het maar heten mag, dat kan natuurlijk. Dat is wat wij het liefst voor kiezen, omdat we er dan verder niks mee te maken hebben. He? Maar het staat hier niet. Hier staat alleen de andere mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat God ons vermogen wat opvoert. Waar heb ik dat nog meer gehoord? He? Ja, dat is wat er staat. Er staat namelijk, hij zal u niet laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Het is gewoon een variant op de uitspraak in een volstrekt zelfde verband in Hebreeën. Wij zouden naderen tot de troon der genade, ons onderwerpen aan degene die op de troon zit, en hij zal geven genade, barmhartigheid en dus hulp te bekwamer tijd. En nou weten we ineens wat die bekwamer tijd is. Toch? In de dag der verzoeking. In de boze dag heet het in Efeze 6 trouwens. In de boze dag. Want we zouden staandes blijven in de boze dag. En hier staat, hij zal met de verzoeking, dat is dus de boze dag, ook de uitkomst geven. Niet opdat de verzoeking verdwijnt, want dat staat er niet, maar er staat opdat gij ze kunt verdragen. Aan die verzoeking doet hij niks. Die komt ergens anders vandaan, die komt uit het vlees of van de duivel. In de praktijk altijd van allebei hoor, maar dat doet er nou niet toe. Daar doet hij niks aan. Uiteraard niet, want het maakt geen onderdeel uit, in de praktijk althans, maakt het geen onderdeel uit van zijn koninkrijk. Hij laat de wereld, de oude mens, voor wat hij is. Maar hij geeft wel kracht kennelijk, want dat is een ander woord voor vermogen. Hij geeft wel kracht om die verzoeking te kunnen verdragen. En dat betekent dat niemand kan zeggen, die loopbaan lopen kan ik niet. Het is mij te zwaar, het is mij te moeilijk. Integen, hij is zwaar, hij is moeilijk. Ik wil het wel toegeven hoor. Hij is zwaar, hij is moeilijk, dat meen ik ook. Maar heeft geen zin om dat te beklemtonen. Al doen sommigen dat. Natuurlijk is hij zwaar en is hij moeilijk. Maar het doet er niet toe. De kracht Gods is namelijk groter. De genade Gods is groter en hij geeft uitkomst. En waaruit de uitkomst bestaat is dus gewoon uit kracht. Opdat wij die verzoeking zouden kunnen verdragen. U hebt zich misschien ook afgevraagd waarom in de tijd die zware christenvervolgingen. Nee, misschien in onze tijd, maar wat we er maar van weten dan, hè. Waarom in de tijd die zware christenvervolgingen door een ingrijpen gods niet gewoon verhinderd werden? Dat deden niet. En we hebben zelfs geen bewijs van dat hij het ooit ergens gedaan heeft. En vele gelovigen zijn inderdaad op grond van hun geloof en op grond van trouw aan de Heer de marteldood gestorven. Ze hadden alleen maar een keer ja of nee hoeven te zeggen en dan hadden ze niet hoeven sterven. En toch kwamen ze kennelijk dan toch niet ertoe om dan maar even voor de gelegenheid aan de eis te voldoen. Ze bleven trouw aan de Heer. Wij zouden naar menselijke begrippen gezegd hebben, waar is dat nou voor nodig, wat maakt het nou uit? Als je toch wedergeboren bent, waarom zou je het dan niet een keer ontkennen als dat beter uitkomt, om praktische redenen? Nee, te willen van ons eigen leven dus, hè? Dat is zeer praktisch. Goed, hè? Heel goed doel, denk ik altijd, is dat, hè? Ons eigen leven. Hè? Maar ze deden het niet. En ze stierven. En wij denken dan, hoe konden die mensen dat? Nou, dat is makkelijk genoeg, hoe dat kon. Toch? Nee, ik zeg niet dat ze het makkelijk hadden. Ik zeg maar, het is makkelijk genoeg antwoord te geven op de vraag hoe ze het konden. God gaf namelijk de uitkomst en hij gaf kracht om die verzoeking te verdragen, of met de woorden van Hebreeën, hij gaf hulp te bekwame tijd. Zodat men trouw zou zijn aan de Heer, aan zijn woord, aan zijn beloften, aan de dienst onder het nieuwe verbond, trouw zou zijn aan het evangelie, en waar iedereen trouw is, daar is gemeenschap, daar is eenheid, en daar zijn geen scheuringen op te wijzen zoals hier in Korinthe waren, en daar gaat het in deze hele brief over. En vervolgens zegt de apostel dan, want het was een wat lange inleiding natuurlijk, maar vervolgens zegt de apostel dan, daarom mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Maar de gedachte is gewoon die van een dienst aan de wereld, zich onderwerpen aan wereldse beginselen, het bedenken van het verstand des vleeses, dat is allemaal afgodendienst. En dus zegt hij, vliet van de afgodendienst, en hij hoopt dat ze nu verstandig geworden zijn en vraagt, zeg nou zelf eens, hè, die drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, die beker dus, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het drukt toch uit dat wij deel hebben aan het leven, het bloed namelijk, aan het leven van Christus? Dan laten we dan dat leven leven in de praktijk. En het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Waarbij dus gezegd wordt dat het brood inderdaad een beeld is van de gemeente als zodanig, het lichaam van Christus als zodanig. En de gedachte is dat waar wij daar deel aan hebben, daar waar wij één zijn met Christus, want daar gaat het om, hè, om die eenheid, ook hier in vers 17, en waar het gaat om die eenheid, waarom zouden wij ons dan stellen onder beginselen die met deze eenheid niets van doen hebben en die dus per definitie slechts verdeeldheid, scheiding en eigenlijk dus dood, verderf, kunnen brengen. Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen delen hebben aan één brood. Dat is de gedachtegang en daaruit zouden wij leven. Het beeld van de loopbaan is natuurlijk een perfect beeld. Het beeld van Israël in de woestijn is een perfect beeld. En dit is ook een perfect beeld. De gedachte is namelijk dat wij allen met elkaar verbonden zijn, in de eerste plaats verbonden zijn met Christus. Dus zoals Johannes zegt, wij verkondigen u deze dingen van het woord des levens, wat wij gezien, gehoord, aanschouwd en getast hebben, opdat gij gemeenschap met elkander zoudt hebben en opdat deze onze gemeenschap ook zij met God en met zijn Zoon Jezus Christus en opdat uw blijdschap vervuld zij en opdat in de praktijk het leven van Christus u reinigen van alle zonde. Dat is 1 Johannes 1, een beetje vrij geciteerd, maar dat is wat er staat. En dat is wat inderdaad uitgedrukt wordt in dit beeld van brood en beker. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat de apostel niet tegen die Korintiërs zegt van, denk erom jongens, met zo'n levenswijze moet je wel 100 keer bedenken voordat je aan het avondmaal zou gaan. Dat is wel een veel verspreide opvatting, maar het is een misvatting uiteraard. Wat apostel aan die Korinthe, let nou even op, dat juist in deze spreekwoordelijk vleeselijke gemeente in Korinthe, dat juist dat de enige brief is waarin überhaupt van het avondmaal sprake is. En hij schrijft aan hen niet van, denk erom dat je er buiten de buurt blijft. Integendeel, hij gaat ervan uit dat zij, zoals alle gelovigen, omdat ze gelovigen zijn, omdat ze kinderen God zijn, omdat ze deel hebben op grond van wedergeboorte aan dat lichaam en aan het leven van Christus, dat ze dus ook deelnemen aan brood en beker, om zo te zeggen. Maar de apostel zegt, nou, dat bekende beeld, zeg er nou eens wat van. Wat betekent het eigenlijk? Nou ja, als je de loopbaan niet loopt. Eigenlijk niks. Want het heeft natuurlijk geen betekenis als het niet een praktische is. Het gaat er juist om dat wij met het beeld van brood en wijn voor ogen ons bewust zouden worden dan wel zijn dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. Dat wij allen van het brood eten en van de wijn drinken. Dezelfde geestelijke spijs, dezelfde geestelijke drank dus, tot ons nemen. Maar dat het uitdrukt dat we inderdaad één zijn. En waar wij één zijn, zegt de apostel, zouden wij ons benaastigen om die eenheid ook daadwerkelijk te beleven. Dan wel te behouden, Efeze 4. En hier zegt hij het ook, alleen hier doet de apostel er drie hoofdstukken over. 1 Korinthe 12, 13 en 14. Drie hoofdstukken over de eenheid van dat lichaam van Christus en over de wijze waarop dat lichaam zou functioneren, hoe die eenheid bewaard zou worden. Dat heb ik de rest van de brief ook besproken. En in hoofdstuk 15 zegt de apostel dan vervolgens dat wij inderdaad een onverderfelijke kroon zouden ontvangen en dus altijd standvastig en onwankelbaar zouden blijven in het werk des Heren. En dan heb ik de hele brief gehad vanmiddag. Dat duurt wel lang, maar het is toch niet meer dan anderhalf uur, zuster. Nee. Het is een kort verhaal. En als ik het zo vertel, zult u zien dat juist brood en beker en de gedachten daarover in dit hoofdstuk in 1 Korinthe 11 de climax vormen van deze brief. Het is het beeld van de gemeente als zodanig, het beeld van Christus en het werk van Christus nu in onze dagen. En we zouden allen als kinderen Gods met vrijmoedigheid brood en wijn tot ons nemen. Maar met dezelfde vrijmoedigheid zouden wij de Heer dienen en elkander dienen. En zo dus inderdaad met dezelfde vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En ons stellen onder de heerschappij en verantwoordelijkheid van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Om de uitstapje naar Hebreeën nog maar eens te maken. Om per slot. Zowel de Hebreeën als de Korintiërs worden geacht baby's te zijn, jonge kinderen in Christus, der melk deelachtig. En van beiden wordt gezegd dat ze vaste spijs tot zich zouden moeten nemen. En ze zouden moeten leren verstaan dat de gelovige als kind van God weliswaar behouden is, wedergeboren is. En dat hij met Christus gezet is in de hemel zelfs, maar dat het de bedoeling is dat we ons zouden uitstrekken naar die erfenis die voor ons wordt weggelegd. Niet zozeer omdat wij zoveel belang hebben bij die erfenis, maar omdat het nou eenmaal vanzelfsprekend is dat wij als kinderen Gods inderdaad het voorbeeld van onze God zouden navolgen en het voorbeeld zouden navolgen van degene die zich niet schaamt om ons zijn broeders te noemen. Opdat hij, die de eersteling namelijk Christus, de eerstgeborene zou zijn onder vele andere eerstgeborenen. Eerstgeborene zou zijn onder vele broederen, met de uitdrukking uit Romeinen 8. Dat is waar het om gaat. En in plaats van er tegenop te zien, zouden wij eigenlijk gewoon de Heer danken voor het feit, niet alleen dat hij ons verlost heeft van de heerschappij van zonde, wet en dood, maar dat hij ons bovendien de mogelijkheid gegeven heeft om nu wij kinderen God zijn, om nu inderdaad Gode welbehagelijk te leven. Het is een zware term, maar niettemin een Bijbelse. We hebben de mogelijkheid inderdaad om hem te dienen, opdat onze levens als zodanig ook bekroond zullen worden in de toekomst. Daartoe heeft hij ons verkoren en dat is wat hij in gedachten had toen hij ons verloste van zonde, wet en dood. En dus zou dat voor ons ook zo liggen. Het zou voor ons ook niet voldoende zijn slechts verlost te zijn van zonde, wet en dood. Maar het zou erom gaan dat nu wij kinderen God zijn, niets liever zouden willen dan onze hemelse Vader te dienen in overeenstemming met zijn plan en in overeenstemming met die heerlijkheid die hij tevoren voor ons verordineerd heeft. Dat is waar het om gaat en de functie van het zogeheten avondmaal is geen andere dan ons daarbij te bepalen. Bij die eenheid die tot stand is gekomen onder het nieuwe verbond. Maar dat is ook een verbond, een band dus. En de bedoeling is dat wij binnen die band inderdaad onze levende God zouden dienen en God zouden verheerlijken in ons lichaam. Zullen wij danken voor brood en beker? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis van deze wereld en de zinloosheid, de ijdelheid van deze oude schepping. En ons gemaakt hebt tot nut, opdat wij voor u nuttig zouden zijn en u zouden kunnen dienen. Inderdaad als kinderen Gods, maar met het vooruitzicht op die aanstelling tot zonen waartoe u ons geroepen hebt. Wij danken u, Vader, dat u inderdaad zin en inhoud wilt geven aan onze levens. Zodat wij inderdaad de rest, de tijd die ons rest in dit lichaam en in het vlees, niet der heidenen wil zouden volbrengen, maar uw wil zouden volbrengen. Ons zouden stellen onder uw woord, onder onze heiland zelf die ons hoofd geworden is, en in alle oprechtheid uw eer, uw heerlijkheid, uw wil zouden zoeken, ook in ons leven. We danken u, Vader, dat u weliswaar niet gezegd hebt dat ons dan verzoeking bespaard zou blijven, maar we danken u dat u gezegd hebt dat wij door die verzoeking gebouwd zouden worden in het geloof, opgebouwd zouden worden en opgevoed zouden worden, en dat u zelf ons gegarandeerd hebt dat ons geen verzoeking zal overkomen sterker dan die wij dragen kunnen. Wij danken u daarom voor de hulp die u ons beloofd hebt te bekwame tijd, voor de kracht die tot ons komt in uw genade. Wij danken u voor die opstandingskracht van Christus die u ons uit de rijkdom van uw genade geeft. En we danken u daarom voor brood en wijn die een uitbeelding zijn van deze geweldige waarheid. We danken u dat u ons bekrachtigt met het woord dat u ons geschonken hebt. Met het leven en met de geest die u ons geschonken hebt. En dat we daaruit ook dagelijks mogen leven. We danken u dat we als uw kinderen niet alleen mogen samenkomen, maar ook ons mogen voeden met uw woord. Elkaar mogen zien zoals u ons ziet. Elkaar mogen behandelen zoals u ons behandelt. Opdat we inderdaad navolgers van Christus zouden zijn en zouden lopen dezezelfde loopbaan die wellicht dan niet gemakkelijk is, maar die zou reiken tot het gestelde doel en tot die onverderfelijke kroon. Wij danken u dat we daarbij ook een voorbeeld mogen nemen aan onze heiland zelf, van wie we ook deze tekenen hebben ontvangen. Onze heiland die uitermate verhoogd aan uw rechterhand gezeten is, en dat wij mogen zien op dat grote voorbeeld van onze overste leidsman en de volleinder des geloofs. Wij danken u daarom dat u het bent die ons bekrachtigt met de rijkdom van uw genade en met de kracht van uw woord. Amen.